Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor vanmiddag even noemen. We lezen Hebreeën 10, vers 1 tot 18. Hebreeën 10, vers 1 tot 18. En we zingen Psalm 25, vers 7. Psalm 115, vers 1. 2 en 5. Psalm 25, vers 5. En Psalm 26, vers 2 en 7. We zeggen u, schriftlezing Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18. En de psalmen, Psalm 25, vers 7. Psalm 115, vers 1, 2 en 5. Psalm 25, vers 5. En Psalm 26, vers 2 en 7. We wensen u een goede dienst.
Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. De genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten het samen zijn voort met het zingen van Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Heel geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrede verbond getoond. Het zevende vers, Psalm 25.
En in Jezus Christus, Zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die den dienst pleegden geen consciëntie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden, want er is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde heb gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welken wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel allen dag dienende, en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten, en ik zal die inschrijven in hun verstanden, en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonden.
Meent op dit en andere schriftgedeelte is gegrond het onderwijs uit de Heidelberger Catechismus, het leer- en belijdenisboek der kerk, en wel zondag 30. Vraag en antwoord 80. 81 en 82. Wat is het onderscheid tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is ter rechterhand God zijns vaders en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook moet daarin aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond niet anders dan een verloochening van de enige offerande des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet van harte tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook degene tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar ordening van Christus en zijn apostelen zulke, totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten tot zover. Laat ons des Heren aangezicht zoeken. Heer, het is ons gegeven één huis, één dak in deze woestenij, licht en warmte, maar het is alles niets als uw woord er niet waren. Dat is een licht. Door uw geest is het ook een vuur. Verwarmende, maar ook verterende. Het is een reuke des doods ten dode en een reuke des levens ten leven. U geven dat het zij een reuke des levens ten leven. O Heere, u geven dat. Dat is bij u te geven, die van het geven niet armer wordt en inhouden niet rijker. Uit die volheid die nooit leeg wordt, hebt u kerk gegeven genade voor genade. O Heere, dat uw woord dan zij met macht, gedenk dat kleine kind in het ziekenhuis. We horen dat er enige verbetering is, dat de ouders het bij u zoeken, die mildelijk geeft en nooit verwijt. Bedenk de ganse gemeente zieken in ziekenhuizen onze koster, waar hij geholpen wordt. Heere, maar als u hem helpt, dat helpt. U mogen daartoe mensen bestellen en de middelen zien. En ziel verloren is al verloren, ziel behouden is al behouden. Heere, u zegene het werk op de scholen, onze kinderen, dat ze gehoorzaam zijn aan uw woord en daarom aan de onderwijzer of onderwijzeres. Daarom al het kwaad mijden en u zoeken mogen. Heere, u kunt ze beteugelen met harde hand, maar beteugel ze met koorden van goede tierenheid. Ach, Heere, gedenk des ontfermens. Zegen alstublieft onze verpleegsters, hulpen in de huishouding, verzorgsters in inrichtingen, en dat ze niet alleen brood geven, maar uw woord ook nog eens lezen. We hebben het gehoord, u doet het soms. We dragen u op, de overheid en de ambtenaren, nationaal de koningin en de regering, in wankelende tijden, waar alles wat was tot niet wordt, de revolutie toeneemt tegen u en uw heilig kind, totdat de maat vol is en u zegt, zie, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Gedenk de kerk, dat hoef ik niet te vragen, maar dat de kerk uw gedachten waren. Doe dat tot mijn gedachtenis. Heere, breid haar uit in aantal, maar ook mogen het zijn in kennis, diepte en hoogte. Kennis van zichzelf, kennis van u, kennis van Christus. Heere, heers op u, woord rijdt voorspoedig op het woord uw waarheid en raakhartig kon het zijn. Troost zielen die in het midden der ellende tot u zich ter genezing wenden. Dat uw bloeddruppelen verzoening gevonden worden aan hopeloze hoop, krachteloze kracht en goddeloze gerechtigheid. Ach, open uw woord vanmiddag nog en hoeven we het niet alleen te doen in horen, en in spreken, het zij onze wonder om Jezus willen. Vergeef, want alles moet vergeven worden. En schenk, want alles moet geschonken zijn. Om zijnentwil. Amen. Sommigen zeggen deze zondagsafdeling is er later bijgevoegd tegen Rome. Sommigen zeggen dat. Ik denk het niet. Het staat zo heel duidelijk in die eerste vraag, wat is het onderscheid tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Dat houdt in, die twee zijn niet gelijk, lijken niet op elkaar. Het avondmaal des Heren is wat anders dan de paapse mis. De paapse mis wordt genoemd in deze zondag een vervloekte afgoderij. Dat is het avondmaal niet. Ingesteld, mogen het zijn ook bediend naar de zin en mening van Gods woord door de kracht van de Heilige Geest. Dus onderscheid. Je kunt niet zeggen dat is hetzelfde. Daarom kunnen protestanten en Rooms niet naar één avondmaal gaan. Zoals tegenwoordig men in een verpleeghuis is en zegt neem deel aan de Eucharistie. Kan niet. Dat is niet hetzelfde. Dat is een vervloekte afgoderij. In de Christian Reformed Churches, in de Christian Reformed Church, zo heten de gereformeerde kerken in de Verenigde Staten, zegt men en heeft men deze zondag maar terzijde gesteld. En gezegd, ach, het belemmert het gesprek met Rome. Maar wij kunnen niet met elkaar spreken. Ik zeg niet dat er geen gesprek met Rome moet zijn. Maar wij kunnen niet met elkaar spreken als wij een afgoederij geen afgoederij noemen. Waarom ik dit zeg? In de tijd dat we in Amerika, en laat me dat nou eens vooraf zeggen. In Amerika, waarom ontmoeten we Gerard Bouffard? Hij werd genoemd de gekke bisschop. Ik heb zijn mijter gezien. Hij heeft me zijn bisschopszegelring gezien laten. Blauwe steen. Zijn habijten. En hij kwam in de dienst. Hij had van de paus de opdracht gekregen om de charismatische beweging in Zuid-Amerika in te brengen in de Rooms-Katholieke Kerk. Want wezenlijk is dat dezelfde leer. U zult dat niet geloven, maar als u nadenkt zult u het weten dat dat zo is. Hij zegt, maar op één dag hoorde ik ergens in Zuid-Amerika in een evangelische kerk de Bijbel lezen. Met één offerande heeft hij volmaakt degene die door hem tot God. Eenmaal, dat leest u ook in dit hoofdstuk, toen sprak hij, ik kom om uw wil te doen, hij neemt het eerste weg, maar deze één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, hij geeft de tweede, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Eén slachtoffer. Hij zei tegen me, beste vriend, ik wist dat ik geen priester meer was. Want als er één offer is, hoef ik niet meer te offeren. En ik ben naar de kardinaal gegaan, ik zeg, ik wil ontheven worden uit mijn ambt. Hij zei dat, uw hoofd is niet goed. Hij zei, mijn hoofd is zeer goed. Hij zegt, ik zal u een jaar verlof geven. Hij zegt, goed niet. Eén offerande, zegt hij. De rest is afgoderij. Hij liep het huis van de kardinaal in Quebec City uit en we liepen samen later over dat trottoir. Hij zette stopt een zwarte auto. Monseigneur, wilt u nog even bij de kardinaal komen? Heeft u nog wat te vragen? En terwijl ik die auto binnenging, had ik gespuit. Ik deed mijn ogen open in een psychiatrische inrichting. Want men vond dat ik mijn hoofd kwijtgeraakt was. Door tegen Rome te strijden. Ik ga nu verder praten over het leven van deze bisschop, Gerard Bouffard. We hebben hem menigmaal thuis ontmoet. Heeft onze jeugd onderwezen. In de dwaasheid van de leer van Rome. Hij zei, toen ik dat zag, dat ik geen bisschop was, was ik nog niet bekeerd. Dat is wat anders. De Heer heeft me later onderwezen in het enige offer van Christus. Toen hij uitriep, het is volbracht. Dat is de leerderschrift. Daarmee strijdt de leer van Rome. Ik wil daar nog over spreken, maar even dit voorbeeld. Rome is niet anders geworden. Andere methode. Maar nog dezelfde vijand van soevereine genade en het volbrachte werk van Christus. Nou, u durft nogal wat te zeggen als ik het niet uit zijn eigen mond en in persoon. persoonlijke omgang met hem had gehoord, had ik het niet gezegd. Maar ik zeg het wel. En ik vrees dat Rome opgang maakt onder protestanten. Ze hebben de Lutherse al ingenomen over de leer van de rechtvaardiging in de Unio Mystica. En ik vrees, want Rome is slim. Ze zullen zeggen, wij zijn de kerk. We doen aan ecumene, maar u voegt zich tot onze kerk. En geliefde vrienden, dan moet ik helaas zeggen dat Roomse bisschoppen op synodes hun intree doen. En zeggen, wij hebben dezelfde leer en het is niet waar. God zegene zijn woord en houde ons bij het reformatorisch getuigenis en de gereformeerde bevinding der leer. Ik wilde dat zeggen, nou, niet om te zeggen wij zijn het, want wij zijn het ook niet. Hij is het, door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Dus ook deze zondag is nog actueel en moet niet weggestreept worden uit de Heidelberger catechismus. Laten we eerst zingen van Psalm 115, het eerste, tweede en vijfde vers. Psalm 115, vers 1, 2 en 5. deze middag over tegen Rome spreek, dan gaat het mij niet om Romeinse mens. Dat duidelijk zij, het gaat er mij niet om Romeinse mensen te veroordelen. Maar ik spreek over de leer en de kerk van Rome. Want Gods woord zegt, er is niemand goed tot niet één toe. En Luther zei heel terecht, de paap is in ons aller hart. Eén grote vraag die mij in mijn ambtelijk leven heel veel heeft bezighouden is deze vraag, hoe kon Rome Rome worden? Ik begrijp, de kerkgeschiedenis leert altijd afval en God richt op. Verleden week gezegd, de kerkgeschiedenis is altijd geschiedenis van verval. En God richt op. Ik zou dat in de lijn van de kerkgeschiedenis kunnen tekenen. Hoe de Heere opricht in tijden van verval. Voor de reformatie, tijdens de reformatie, na de reformatie. Maar het is altijd weer vallen. Een opgericht worden. Maar hoe is Rome Rome geworden? Daar het immers de kerk der vaderen is. Voor de reformatie was hier slechts één kerk. De katholieke ofwel Rooms-katholieke kerk. In de reformatie is er een hervormde katholieke kerk ontstaan. Ik zeg speciaal hervormd katholiek, omdat ik geloof dat onze hervormde vaderen de kerk niet verlieten, nooit de bedoeling gehad hebben dat te doen, maar uitgeworpen zijn. De ban heeft Luther en de reformatie getroffen. Ze zochten de kerk te reformeren, terug te brengen tot de kerk van de Pinksterdag, terug te brengen tot de leer van de Pinksterdag, de leer der apostelen, de vroegchristelijke kerk. Maar hoe kon Rome Rome worden? Want het is toch vreemd dat u bij Rome de dienaren des woords priesters noemt, dat het woord niet centraal staat in de eredienst, maar het altaar. Als u de Romeinse kerk binnenkomt, dan vindt u in het koor een altaar. Daar gaat het over. En de preekstoel, het woord staat terzijde. Het oog valt op de sacristie, boven het altaar een gouden kastje. Daar zou Christus lichamelijk onder de gedaante van het brood aanwezig zijn in de kerk. Hoe kon Rome Rome worden? Hoezeer afwijken. En ik kan alleen bedenken, geliefden, dat dat gebeurd is druppelsgewijs. De duivel is slimmer dan menig ander mens. Hij mengt bij de waarheid enige valsheid, totdat de ganse waarheid vals geworden is. Daarom zijt nuchter en waakt. Het minste in de afwijking grote gevolgen. Tweede, ik geloof, geliefden, maar dat geloof ik, dat de valse broederen, dus die van Jacobus, in de kerk van Rome grote kracht hebben gehouden. U vindt dan ook dat Rome leert de vervangingsleer. Rome zegt, De Roomse kerk is in de plaats gekomen van de Joodse kerk. En als u goed op de Roomse kerk let, dan vindt u inderdaad het een afschaduwing van de kerk van het Jodendom. Eén tempel, één hoge priester, vele priesters en levieten. U vindt daar opnieuw het offer, dat zondag aan zondag na de mis of na de prediking van het woord bediend wordt. U vindt als het ware onder een nieuwe gedaante de oude Joodse wettische leer hersteld. En als ik terugkijk in de schrift, dan ziet u de gevolgen. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze heeft in de kerk altijd een weinig tijds gelicht. En spoedig daarna wordt het met Rome de leer van de rechtvaardiging van de vrome, van de heilige, van de wedergeborene. Dat is de aanzet tot de leer van Rome. Onthoud wat ik u zeg. En als ge enig verstand had van deze dingen, zou ge het nader onderzoeken en mij moeten toestaan. Elke keer ziet u als God de kerk opricht om te leren van de rechtvaardiging van de goddeloze, door het geloof in Christus om niet opnieuw te schitteren. Dat is in Amerika gebeurd, dat is in Europa gebeurd, Johannes Hus, de gans, Luther de zwaan. De gans is verbrand, de zwaan is nog. Ook Luther, de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Gemeente, u ziet dus dat. En daarom vind je ook bij Rome dat gedurig offeren. Wel geen lam, maar Christus offeren. Dan gaan we verder. Hoe is het dan bij de Roomse mis? Het wordt je mis. Ik geloof dat is afgeleid. Ik denk trouwens dat tegenwoordig dat woord mis niet zoveel gebruikt wordt. Ik denk dat in Rome ook bij Rome gezegd wordt de Eucharistie. En de Eucharistie, dat is wel een recht woord voor het sacrament van het avondmaal. Maar hier in de catechismus wordt nog genoemd de Roomse mis. Waarom? Omdat na de bediening van het woord in elke eredienst de priester zei, ite missa est. En hij bedoelde dat de catechumenen, degene die nog geen belijdenis gedaan hadden, en de kinderen de kerk moesten verlaten. Want het sacrament van het avondmaal, ofwel de eucharistie of de mis, werd alleen bediend aan de belijdende leden. En onder hen alleen gehouden. Dus er werd verwacht dat als je geen belijdenis gedaan had aan het avondmaal van de Eucharistie die niet deelnam, dat je voor die tijd de kerk verliet. Dus in de kerk bleven alleen zitten degenen die deel zouden nemen aan de Eucharistie of aan de mis. Daarom missa est, ite, missa est. U wordt ontslagen. U moet gaan. Dus het heeft eigenlijk niks te maken met het sacrament op zichzelf, als wel daar waar het sacrament begint. En u weet, bij Rome wordt daarna, en daar hebben wij in de middagse eredienst nog overgehouden, wordt nadat de catechumenen, dus de catechizanten, laat ik maar zeggen, de kerk verlaten hebben, wordt beleden de 12 artikelen. Bij Rome doet men dat luidkeels. Worden de 12 artikelen luid beleden. Dat houden wij nog over in de middagse eredienst. Daarom 's middags de 12 artikelen, 's ochtends de wet. Als u de hele eredienst van de zondag ziet. Wel gemeente, en dan gaat het me niet om heel die eredienst te tekenen, maar één ding, en dat moet u onthouden, want dat is wezenlijk van belang. Voor de Eucharistie is de consecratie. En de consecratie bij Rome, dat is Dat is wezenlijk voor de Rooms-Kerk. Onder de zegenende handen. Dus de priester neemt de ouwel, het brood, ongezuurd. Daar is wat voor te zeggen, maar dat laat ik liggen. Onder de zegenende handen van de priester. Hoc meus corpus est, dit is mijn lichaam. Gelooft Rome dat op dat moment het brood het lichaam van Christus wordt. Zonder de eigenschappen van het lichaam van Christus aan te nemen. Wij noemen dat consubstantiatie. Het neemt het lichaam van Christus aan. Dus onder de zegenende handen van de priester verandert het brood in het lichaam van Christus. Dat moet u omdenken. Dus op dat moment is het Christus, zegt de Rome. Vandaar de eerbied in de kerk. Het aanbidden van het brood, Luther zegt de broodgod. Dat gaat nog verder. En dan in de Eucharistie wordt dat lichaam van Christus geofferd. Opnieuw. Elke mis. Want zij hebben alleen deel aan Christus. Die dagelijks deelnemen aan het voorgaande offer. Voortgaande offer van Christus. Hij is niet één keer gekruisigd, maar moet gedurig gekruisigd worden. En dit is geen persiflage. Dit is geen spottenij. Dit is wat Rome leert. Vandaar dat u aan het Romeinse kruis, als u dat vindt in tehuizen, ziekenhuizen, dat hebben we hier wat minder, hoewel in het oosten van het land vele Romeinse gebouwen zijn, maar bijna in alle Romeinse zalen van ziekenhuizen vindt u boven de deur het kruis met het corpus, met het lichaam van Christus. Waarom? Omdat Rome leert dat hij nog lijdt, dat hij nog sterft, dat hij nog geofferd moet worden. Het welk is een vervloekte afgoderij. Hij is eenmaal gestorven voor de zonde van de ganse kerk. Met één offerande volmaakt. Degene die door hem tot God gaan. Het is het verachten van dat volbracht zaligmakende offer van Christus alleen. Wie zou niet wenen? Kunt u nu inzien dat onze catechismus leert vervloekte afgoderij. En nog eens, mijn lieve vrienden, gemeente. Ik heb het niet over Romeinse mensen, maar over de duivelse leer van Rome, die alles in haar macht probeert te krijgen tot op deze dag. Ga uit van haar, opdat gaan haar plagen geen gemeenschap hebben. Wel, gemeente, daarom is er onderscheid tussen het avondmaal en de paapse mis. En dan gaat u dat ook zien, want in het avondmaal des Heren wordt ons betuigd dat wij een volkomen, dat ziet op de kerk, vergeving van al onze zonden krijgen. Nee, hebben. Het is vol. Voelt u het? Bij Rome moet ik het elke keer krijgen. Maar het avondmaal is ingesteld voor degenen die het hebben. Opdat ze verzekerd worden in het allerheiligst geloven. Ze zegel en teken van de waarheid van het offer van Christus. De algenoegzaamheid, de heerlijkheid en de zaligheid derzelfde. Daarom als mensen aan het avondmaal gaan. En dan kom je direct al bij de volgende vraag. Maar daar kom ik niet op nog. Dat komt. Die zeggen ik moet het hebben door het sacrament. Dan zeg ik niet goed. Het sacrament in de Bijbel is gegeven tot versterking des geloofs. En de prediking des woords is gegeven door de bediening des geestes tot versterking des geloofs ook. Maar bovenal tot de werking des geloofs, want het geloof is door het gehoor van het gepredikte woord God. Daarom zijn sacramenten, als u ze niet veracht, want dan is het heilsbelemmerend. Maar sacramenten zijn niet heilsnoodzakelijk. Moet u goed onthouden, hè? Want die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Die niet gedoopt, die geloofd zal hebben. Die niet geloofd zal hebben, dat staat er in de tekst. Die zal verdoemd worden. Dat wordt sacrament. Nog eens waarom ik dat zeg ik niet opdat we het sacrament verachten zouden. Maar wel om te zeggen, het sacrament maakt me niet zalig. Het bevestigt, het verzegelt, het versterkt het zwakke geloven van de kerk. Voelt u? Dus nog eens weer, bij Rome krijg je de zaligheid. In de Bijbel wordt de zaligheid, het geloof in Christus tot de zaligheid, verzegeld en betekend. Oh, als ik dat gezegd heb, dan ziet u dus, maar er is altijd weer een aanvechting in de kerk. Hè? In de Romeinse kerk wil Rome de macht hebben over de zaligheid en daarmee over de zielen. En ze houden de zielen in gewetensdwang ten onder. Je moet de kerk altijd voor oppassen. Als de kerk niet een kerk wordt om zielen in gewetensdwang ten onder te houden. Er zijn kerken ook in onze tijd die zeggen, bij ons is de zaligheid, geloof het maar niet. Want die God is onze zaligheid. En God kan ook Romeinse mensen bekeren. Ik kan die bisschop zien. En Luther was ook Rooms. Ook bekeerd. Calvijn ook. Daarom vind ik het wel erg dat we het gesprek met Rome te veel uit de weg gaan. Het getuigenis tegen. Dat zouden we niet moeten doen. En ik zeg niet dat je van de rechterstraat, dat is ook weer een bepaald geestelijk klimaat. Maar wij zouden dat niet moeten laten. We zouden ernstig moeten waarschuwen. Dat gebeurde in de tijd van de reformatie wel. Maar we leven in een tijd niet meer van de antithese, maar van de synthese. Weet je wat ze tegenwoordig zeggen? Allemaal samen gaan. Politiek, kerkelijk. En als je samen wil gaan, moet je verschillen verdoezelen. Verschillen verdoezelen. Niet over de verschillen praten. Praten over wat samen bindt. Ja, ja, ja. En dan deze zondag zeggen de gereformeerden in Amerika maar uit de catechismus. Dan kunnen we toch nog met, maar ik heb wel eens gezegd, gereformeerden in de leer van Kuiper, we zijn anderrooms. Want ook de gereformeerden leren niet het geloof ter rechtvaardiging, maar vaak een onbewuste rechtvaardiging van eeuwigheid, gelijk Rome dat leert. Ach ja, moet je nou al die dingen uitmeten, zou ik niet doen. Ook niet veel zin in. Het gaat hier over dat de kerk geen macht zal oefenen over de consciënties. Je moet niet bang worden voor de dominee. Je moet niet bang worden voor de priester. Je moet de priester niet laten regeren met macht. En dat wil ieder mens. En daarom denk ik wel eens, ik ben gans onbekwaam om leraar te zijn. Dat meen ik echt. Christus is het hoofd der kerk. Hem zullen we kennen, aanbidden, eren. De middelaar Gods en der mensen. Wel, gemeente, ik wil nog een paar dingen daarvan zeggen. Daarom moeten we ook dat sacrament niet aanbidden. Maar Christus aanbidden die in de hemel is. Daarom leest u ook direct bij het avondmaal. Sursum corda, heft uw harten omhoog. Ziet niet op dit. Ziet op hem die als hoge priester in de hemel is. Avondmaal is een poort des hemels. Ik zal hem nieuw drinken met u. In het koninkrijk mijn vader. Daar gaat het. Weet u dat in het avondmaal de hemel wel eens op aarde is? En de aarde in de hemel is? Waarom niet? Oké. Hij moet aanbeden worden. Die daar zit als die hemelse hoge priester. Hij zit, hè? De priester stond, Christus rust. Hij zit. Daarom zit de kerk. Bij Rome moet je staan. Hou eens dat aweltje omhoog naar beneden. Je moet lopen. Je krijgt hem op je tong gelegd. En ook poespas. Maar de kerk zit. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van uw huis gesmaakt. Volle beek van wellust. Maak me elk liefde dronken. Ogenblikje rusten. En dan strijdperk weer in. Is het waarom niet? Ogenblikje rust aan de borst van de middelen. En dan strijdperk weer in. Nieuwe. Oh. En daar wil die aanbeden worden. Zoek de dingen die boven zijn. He, Rome die hecht aan dat broodje daarin. In de sacristie. Dan buigen. Kerk buigen. De kerk buigen, de priester buigen, de paus buigen, goud en zilver, alles edelheid en afgoderij. De Puritijnen kwamen niet in toga's op de kansel, maar in lange zwarte kleding eenvoudig. Opdat het woord heerschappij hebben. Maar tegenwoordig beginnen ze weer met die eredienst. Gouden sjaal, blauwe sjaal, rode sjaal, zo'n toga, dit en dat. Edelheid erin! Het woord, de schrift, Christus, de hemelse ogen, die met één offerande volmaakt heeft, degene die door hem tot God gaat. U moet wel bedenken dat Rome Rome geworden is langzamerhand. Ik zeg u nog een keer hoe Calvijn zegt dat de kerk vergaan is, gedecadeerd is, decadent geworden is. Calvijn zegt één generatie. De geestelijke bediening. Dan een zuivere leer, zegt hij. Maar het leven geweken. En dan ceremoniële kerk. Koren, zingen, geluid maken, wijn. Nazireërs mochten geen wijn, maar zijn wijngodsdienst. Met 20.000 zing je beker. En klappen helpt. Maar Gods verborgen omgang vinden zielen waar ze vrees in moeten. Dat is wat anders. Ik zeg helemaal niet dat zwarte mensen niet mogen klappen. Ik heb te veel onder zwarte. Dat mag ik ook niet zeggen, zwarte mensen. Afrikanen moet ik zeggen. He? Fout. Ja, maar ik zeg ook witte mensen. Dus dan kan het geen kwaad misschien. Ik heb onder ze verkeerd. En ze hebben een andere aard. Dat is echt wel waar. Dus daar zeg ik niet veel van. Maar geen ophitserij. Geen vrolijkheid van wijn. En ik heb vorige week gezegd, er zijn mensen die beginnen met een borreltje over de godsdienst te praten. Geloof het maar niet. Geloof het maar niet. Geloof het maar niet. Niks met God te maken. Niks met God te maken. Niks. Dat begint Rome. Dat is de extase. Daarom heb ik u al gezegd dat de charismatische beweging is rooms. Het zoekt de grond in de mens. Menselijk handelen. Menselijke ervaringen. Maar niet in Christus. U zult ook tenslotte zien dat de charismatische beweging in Nederland steeds meer door Rome zal worden ingenomen. En de evangelische kerken eerder bij Rome gebracht zullen zijn als u denkt. Krijgen een plaatsje bij Rome. Omdat het uiteindelijk het rusten is in de mens en zijn ervaring, zijn macht en kracht, zijn doen en laten. Nog één ding van de mis. De mis leert ook dat je voor doden kunt de mis. Je kunt voor de doden de mis gebruiken, dode missen. Dat vindt u ook, hè, orbitoris. Dat wil dus zeggen, nadat iemand in de Roomse kerk overleden is, kun je een advertentie vinden in de Tubantia. Dan staat er komt u naar de mis, want dan en dan, we denken een jaar geleden is die en die overleden. Want ja, Rome leert dat je waarschijnlijk niet naar de hemel bent. Hè. Je moet ook een poosje branden om heilig te worden. Ja, ik spot ermee. Je moet een poosje branden, je ziel. Je moet een poosje branden. En dan brand je wel heilig. En als je nou genoeg goede missen en heilige werken van vromen op je rekeningetje krijgt, dan kan het gebeuren dat je ziel uit dat voorgeborgde in de hemel terechtkomt. Leert er ook. Arme zielen, mismaakte zielen, gebonden zielen, gebonden zielen. Weet u wat ik uiteindelijk denk, en dat wil ik nog zeggen, dat het grote onderscheid tussen Rome en de kerk der reformatie in één ding rust, dat is de verdienstelijkheid der werken of de macht van het vlees. En ik heb geen goede werken, mijn beste werken, verdoemd. Ik kom, hè, Hebreeën 10, om uw wil te doen, mijn vader. Voor degene die, hij neemt mijn vlees aan om te doen wat ik niet kan doen. Heilig leven en betalen. Dat is kerst, dat is kerst. Dat heilige dat uit u geboren wordt, gij heilig in hem, dat is kerst. Ja, we moeten een versje zingen. Een versje zingen. 25, het vijfde vers. 25, het vijfde vers. Waar we samen willen zingen, de 25ste psalm, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heere paan. En wat er verder volgt. Maar het avondmaal des Heren kan ook misbruikt worden. 81, 82, 81 het gebruik. Het rechte gebruik, 82 het misbruik. We moeten niet denken dat we nou een rechte bediening hebben. Daarom hebben ze ook een rechte avondmaalsviering. Dat is wat anders. Eerst het gebruik, voor wie is het? En dan ook het misbruik, voor wie is het niet? Dan krijgt u straks de tucht, de sleutelen des hemelrijks. De tucht gaat niet vooraf, maar volgt het sacrament. Mooi, hè? Het is net anders dan je dacht. Nou wel, geliefden, wat is het rechte gebruik? Degene die zichzelf vanwege hun zonde misharen. Dat is geen wettisch berouw, maar evangelisch berouw. Dat is een droefheid over de zonde. Dat ik de Heer Jezus in zijn aangezicht geslagen heb, die mij zozeer beminde. En nog. Dat ik niet meer durf kijken een ptolgos te zijn, een bedelaar. Want dat ik mij schaam. En ik wil mijn ogen niet opheffen naar de hemel. Zal ik je er nog een noemen? De vrouw aan de voeten van de Heer Jezus. En ze weende bitterlijk. Ze heeft tegen God gezongen. Niet van schrik, maar van smart. Dus daar komen ze met smeking en geween aan de tafel. Niet in vermetelheid, maar in vernederdheid. En ze zeggen, zal er voor mij nog een plaatsje wezen? Niet verbondshouders, maar verbondsbrekers. Die zichzelf schamen en veroordelen. Omdat ze zozeer gezondigd hebben. Terwijl ze vroeger gezegd hebben, ik zal nooit meer zondigen. Heb je het ook gezegd? Ik heb het dus gezegd. En ik heb het er sinds die tijd zo slecht niet afgebracht. Dat is nu. We noemen dat evangelisch berouw. Luther zegt, dat is een kenmerk van een waar christen. En is niet sacramenteel geregeld. Er is niet een sacrament van berouw. Maar een gebroken hart en een verslagen geest. Artikel 1 van de 95 stellingen. En waar de zonde gehaat en beweend wordt, is de keerzijde van dat werk. Een begeerte om heilig voor God te leven. En ik dien met het vlees de wet der zonde, maar met het gemoed de wet des geestes van Christus Jezus. Voelt u? De liefde doet mij de zonde vrezen. En smartelijk mezelf veroordelen mishaar. Niet je buurman, dan zit je in de bank en zeg je, gaat die man heen. Ik dank u dat ik niet ben als die man die nou naar de tafel gaat. Die tollenaar. Ja. Daar wil ik niet bij zitten. Ik hou mij ver van de zulke. Maar onze lieve Heere Jezus eet met hoeren en tollenaars. En hij zegt, zij er nog een paardje in Vriezenveen. Want meesten ben vrome mensen. En als dat niet waar is, zou ik niet weten wat ik aan die tafel doen moest. Begreep je? Dus als God in je leven komt, breekt die jaar. Beprijzigt hij je. Word je de onwaardigste. De meest verachte. De slechtste. En hij zegt, kom maar, ik wil de wet en ik heb de wet vervuld. Gij kon het niet, hoeft niet meer. Ik betaal, ik heb betaald. Ach, Heere, mijn Heere, mijn God. Zo zei het. Tweede. Degenen die hopen dat hun zonden vergeven zijn. Nee. Die worden. Nee, dat leert Rome. Dat leert Rome. Rome leert die hopen dat het aan de tafel vergeven wordt. Mis. Die nochtans, daar heb je het nochtans des geloofs, alles getuigt tegen. Daar kan geen mens geloven dan die het van God gegeven is. Dan zeggen ze wel eens tegen me, geloof, ja, geloof is een onmogelijkheid als mensen zeiden. Met name als God je ontdekt. Kijk, voor vrome mensen kan maar wat geloven. Maar als je als een veroordeelde ziel over de wereld loopt, om dan te geloven dat de zonden vergeven zijn. Niet worden. Het gaat hier om het geloof dat gevoed moet worden. Ja, maar dominee, kan een kind van God daar niet mee strijden? Tuurlijk! Daarom is het daar. Maar ik zal u één ding zeggen, hè. Er zijn wel eens mensen die mij leren dat het geloof komt en gaat. Geloof ik niks van. Geloof ik niks van. Geloof wordt wel bestreden, ligt onder en kermt. Kermt. Onder het ongeloof. Zal ik u eens wat vertellen? Nee, vertel ik ook niet. Word je geplaagd. U moet eens weten wat een vrijzinnige opleiding doet aan aanvechtingen in de ziel van leraren. U moet eens weten. Want wie wetenschap vergadert, vergadert smaak. U moest eens weten hoe geplaagd wordt. Jullie ook. Nochtans. Nochtans. Laat het dan dit geloof zijn. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Vergeven zijn. Dat ziet niet zozeer, ja dat ziet ook op wat ik geloof, maar het ziet op wat hij gedaan heeft. Het is volbracht. Of om het anders te zeggen, gij hebt deel aan het volbrachte werk of niet. Het is geen halve weg. Geen halve weg. Niet. Het is geen tussenwerkje. Niet half verzoend, dat weer dromen. Half verzoend. Moet steeds nog dat avondmaal bijhouden, die Eucharistie. Dan komt dat goed. Nee. Ik rust niet. Ten slotte in mijn geloof. Maar ik rust in hem in wie ik geloofd heb. En soms ben ik zo moe. Vanochtend ook even zo moe. Toen zeg ik, Heere, mag ik even op u rusten? Even op u rusten. Maar eventjes, zo eventjes rusten. Dan verder, de wereld in, de wereld uit. Ja. Hier wordt de rust geschonken, het vette van uw huis gesmaakt. Het dak is mij wel eens van de kerk afgevlogen en is mij zo in den hemel gegaan. Gezien. Ja, nee. Nou praat je het over. Moet je zelf weten. Zelf. Ik heb wel eens mogen zitten. Ja, nou ben je over je eigen gaan praten. Nou, vergeet dat dan. Maar er is een volk op aarde. Heb wel eens mogen zitten. Waar ze liever niet meer op stonden. Zo is het wel. Zo is het wel. Zo is het wel. Moet je ze opwekken om op te staan. Kijk eens aan. Voeten. Nochtans, toch, des niet tegenstaande, toch, hoewel ik ellendigste van alle mensen ben, nochtans, lijden en sterven van Christus. Dat ook de overblijvende zwakheid bedekt is. Hij gaat erover staan. Omheen staan. He? Hebben we gezegd, dominee Hofman, die vuile zakdoek. Ik heb nou een zakdoek. Die is een vuile zakdoek. Hij zei, zo word ik zalig, zegt hij. Hij om me heen. En mijn vuile zakdoek in het midden, zegt hij. Zo word ik zalig. Bedenk. Dat is de zaligheid. Plaatsbekleding. Bekleding. Bekleed. Met een plaatsbekleden. Goed. En ik begeer daarom ook hoe langer hoe meer dat geloof te sterken. Dus in de prediking van het woord, daar kom ik. Ik sla geen dienstje over. Soms heb ik geen zin. Dan heb ik zelfs geen zin om te preken. Nou, je bent ervoor geroepen. Ja, dat kan wel waar wezen. Maar ik denk wel eens, ik houd ermee op. Nou. En dan heb ik mijn Bijbeltje neergelegd en denk, gauw weer pakken. Wat begint te branden. Misschien zit er hier ook wel eentje van Gods kinderen. Die zeggen, ik houd ermee op. En dan gaat branden. En soms heb je helemaal geen zin, dan krijg je zin. Dan krijg je zin. En soms denk je, het is afgelopen, dan zegt hij, ik geef u een bezoekje. Want hij komt uit de duister. En hij maakt het licht. Maar ook hun leven te beteren. Je moet niet roemen in je zwakheden. Ja, dat moet je wel. Dat de kracht Christi. Maar ik bedoel, ge zijt niet tevreden met de zonde, toch? Ben je daarmee tevreden? Jozef was de vreze des Heren, deelachtig uit de evangelische vernieuwing. Want God had zijn goedertierenheid tot hem geschonken, gewekt, of welk woord staat er. En dan zegt die vrouw van Potifar, jongetje, kom, ze komt toch. Ik heb geen man. En jij bent 17 jaar. Je bent net voor mij geschikt. Kom nou, kom nou. En wat zegt Jozef dan? Dan zegt hij, nou, één keer is niet erg. Zegt hij dat? Nee. Dan zegt hij, zou zulke groot kwaad doen. En daar heb je het nou, hè. En zondigen tegen mijn God. Kan toch niet? Nou, zegt ze, dan zal ik je verraaien. Hij zegt, doe maar, zegt hij, hinder niet. Kan niet. Lieve gemeente, het hebben we nodig, hè, want onze buitenmuren verbreken. Het is een open veld geworden, de kerk. Het gaat om hartvernieuwende genade, jongens. Dat je nou een haat aan de zonde krijgt en een lust en een liefde om God te vrezen. Die tijd is er. We hebben vroeger muurtjes gebouwd en daar hebben we achter gespeeld en afgoderij gepleegd. En God gooit de muur om. Het is een open stad. Hè? Internet, ik hoef elke zonde niet te noemen. Ja, maar dominee, wij hebben kliksafe. Ja, geloof je dat, hè? Maar de buurman heeft een ander. Ja, nou ja, maar daar gaan ze toch niet heen wel. Gaan ze ook heen. En ik heb gehoord van die hackers. Die kunnen bij Kliksafe ook zo'n omweggetje maken. Lieve vrienden. Vlees houdt het niet tegen. Het moet bekeerd worden. Die tijd is er. En de afval wordt groot, want die muren wijken. Maar God zal zich overlaten. Een overblijfseltje naar de verkiezing. Die de knie voor Baal niet kunnen buigen. En als ze gebogen hebben, roepen ze het uit. Vergeef me al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ben verzwakt door u. Christus met een die het volbracht heeft. Ja, mag je dan iedereen aan de tafel laten? Nee. Tucht. En daarom is er ook in de christelijke kerk voorbereiding, en in de week van voorbereiding censura morum. Censura morum betekent censuur over de zeden. Wij oordelen het hart tenslotte niet. Maar als leven tegen u getuigt, dan moet u geweerd worden van de tafel des Heeren. Ik oordeel uw bekering niet. Want ik ken uw hart niet. Zijn er veel te veel die andermans bekering veroordelen, omdat ze zichzelf nog nooit hebben veroordeeld. Moet je eens mee stoppen. Wie zichzelf veroordeelt, wordt niet geoordeeld, zegt de Heer. Maar wie zichzelf niet oordeelt, is alreeds veroordeeld. Maar moet je dan iedereen aan de tafel laten? Nee, daar zitten de ambtsdragers. Nee. Kijk, in de Nederlandse kerk hebben we een open avondmaalsviering. In een zekere zin open. Ja, het heeft ook te maken met onze visie op de belijdenis. Daardoor zijn heel veel dingen scheef getrokken. Het is helaas zo dat ik soms erg tegen avondmaalszondagen opzie. Ik moet eerlijk zijn. Ik denk, hoe zal dat gaan? Is niet goed. Dan ben ik bevreesd dat sommigen aangaan die niet zouden moeten gaan. En anderen die zouden moeten gaan niet komen. Het is een warwinkel. Ik heb wel eens gedacht, de Free Presbyterian Church in Scotland heeft het eigenlijk gezien deze tijden beter bekeken. Je wordt onderzocht aangaande staat en stand der bekering. Het was trouwens ook in Friesland zo, in Wouterswoude. Je ging catechisatie doen tot 18, 20 jaar en dan hield je op met de catechisatie. Het werd niet automatisch van je verwacht dat je belijdeniscatechisatie deed. Maar als de Heere in je hart ging werken in Friesland, zo was het daar de gewoonte. Dan deed je belijdenis, al was het zaterdagavond voor de kerkraad. En ging je vertellen wat God aan je ziel gedaan had. Nou, dominee is allemaal systematisch dan. Ja, ik weet dat elke zaak heeft zijn kwaaie zaak. Maar dan kon het gebeuren dat de kerkraad je een penning gaf. Een coin. En met die coin werd je verwacht aan de tafel des Heren. Daarmee is de spanning rond het avondmaal weg. Maar misschien moet die spanning er blijven. U begrijpt dat ik hier eigenlijk uit verlegenheid spreek. Begrijpt u? En het zal wel niet gaan zoals het moet gaan. De duivel, die zal alles wel in de war willen hebben. Maar weet u wat ik soms jammer vind? Dat zeg ik toch. Dat er in de gemeente weinig werkzaamheid is met nieuwe avondmaalsgangers. Je moet vaak eerst een poosje verdacht zijn om geacht te worden. We zouden erom moeten huilen als God niet nieuwe, waarachtige bekeringen werkt in onze gemeente. En we zouden niet genoegen moeten nemen met een voorwerpelijke belijdenis, maar met een onderwerpelijke bevinding der zaak. We zijn als los zand geworden. En de liefde is te zeer geweken. En het is waar wat ik zeg. God weet het. Mogen alle mensen het aan, maar nee, die een onergelijk leven leiden of een valse leer niet. Moet de tucht gehandhaafd worden. De tucht is niet een kenmerk van de kerk. Jawel, de hoon in het Nederlandse geloofbeleiding zegt het, ja, dat weet ik wel. Maar Calvijn zegt dat de tucht een kenmerk is van het welwezen van de kerk. Ik ben een kind als ik geboren ben. Maar ik ben niet altijd een goed opgevoed kind. Daar heb ik de tucht voor nodig. Als de tucht niet meer functioneert, vindt u allerlei uitwassen in leer en leven. Maar we hebben een tijd dat men ook tucht niet meer aanvaardt. Ik zal u nog een ding zeggen. Sinds de afscheiding is de tucht niet meer te handhaven. In een gebroken kerk kunt u geen tucht oefenen. Want men vraagt het lidmaatschap op en verhuist naar een andere afdeling. En de tucht functioneert niet. De tucht kan alleen functioneren in een hele kerk. En dan wordt men van gereformeerde gemeente christen gereformeerd, of van uitgetreden gereformeerde gemeente, of omgekeerd. Al naar dat gegeling, verlangt of wil. Ik heb in Staphorst, ik had de gezanten uitgelegd, hè. Dan had je dus een grote boerderij, en naast dat boerderijtje had je een huisje bezik. Bezik heette dat, is een kamer, een slaapkamertje, en klein, allemaal klein. Maar daar woonden de generaties bij elkaar op de boerderij. En achter de boerderij, dus achter dat huisje bezik, daar was een hal. En die hal die sloot dan weer aan op de deel. En ik zeg, weet je hoe het is sinds de scheur in de kerk, elke scheur. Er is niet alleen één scheur, er zijn meer scheuren. Selectieve verontwaardiging als u alleen deze scheur betreunt. Maar ik zeg, het is zo, dat jongetje dat wil geen bruine bonen eten. En moeder wordt boos. En die zet hem met dat potje bruine bonen buiten op dat gangetje. En daar zit hij te pruilen. En hij zegt, moeder wil dat bruine bonen eten. En oma hoort het. Dat is het andere kerkje, hoort het. En die zegt, jongetje wil je geen bruine bonen eten? Bij mij heb je soep. En patat. En laat die bruine bonen maar staan. Kom maar. Waar is de tucht? Nou, ik heb een raar voorbeeld genoemd, dat weet ik wel. Maar dat moesten we toch eens bedenken. Als er één kerk is die zegt, we hebben tucht. Dan zegt, ja, u hebt zo van tucht. Totdat ze de kerk verlaten. Wordt de tucht altijd goed geoefend? Nee. Denk ik niet. Want tucht betekent trekken. Tucht moet altijd medisch van aard zijn. Niet om af te snijden, maar om te herstellen. Gedenk aan de zielen. Niet veroordelen, maar veroordelen om te behouden. He? Daarom zegt hij, moeten ze de Satan overgegeven worden, opdat ze leren niet meer te lasteren. Daar gaat het om. Dus als tucht niet medisch is, en ik kom er nog wel op, want dat is de volgende zondag. Waarom is de tucht in de kerk? En ik weet wel, we hebben een tijd, dan zeggen ze, wat heeft die dominee nou met mijn leven te maken? Nou, als ambtsdrager alles. En de kerkraad ook. Heeft de dominee dan met internet of met dit of dat te maken? Ja, die dominee niet. Maar als ambtsdrager wel. En met huwelijken die niet goed gaan? Ja, nee, als dominee niet. Maar als ambtsdrager wel. Niet als mens. Maar als ambtsdrager. Nou, tucht. Tweede, u ziet, dat wordt genoemd de sleutel. Het is hemelrijks, de tucht geschiet na het sacrament. Ik had een oude dominee en dan ga ik ook stoppen vanmiddag. Een oude dominee gezegd. Mijn jongen, je moet eerst dopen en dan tucht oefenen. Hij zegt, er zijn mensen die oefenen eerst de tucht. Dan zeggen ze, 6 weken moet je naar de kerk komen. En dan moet je de televisie wegdoen. En dan stoppen ze de televisie vaak boven op zolder. En dan 6 weken komt de kerkraad met een netjes gezin, netjes. En dan na 6 weken wordt haar kindje gedoopt en de televisie die weer af en dit weer. Niet meer naar de kerk. Hij zegt, weet je wat je moet doen, zegt hij? Dopen. Wel onderwijzen wat het betekent. Maar de tucht oefenen na de doop. Nou, u zult tegen me zeggen, u zet alles op de kop. Maar denk er toch eens over na. Want meestal als het kindje gedoopt is, is dat gezin dat niet mee, half meeleeft, verlaten. En niemand bekommert zich erover. En dat zouden we wel moeten doen. Ik ook. En u ook. Grijp hen die ten dode wandelen. Moet je dan iedereen aan de tafel laten? Nee. Zelfonderzoek. De week van voorbereiding. Misharen. Geloof. Een heilige begeerte. Om naar al de geboden Gods volmaakt te leven. God zegene zijn woord. Amen. Heere, uw woord, uw zaken, en mocht gij eens wat op zaken stellen. Het is alles verwoest, verscheurd en verdeeld. Bijten en eten, de een is heiliger dan een ander. Maar waar zit een onwaardig mens, die in geen één kerk meer hoort en zichzelf verdoemen moet? En niet op kan houden te zondigen. En zijn oude natuur steeds meer tegenkomt. En die het buiten u niet meer kan houden. En ge zijt vlees geworden. Om te doen wat wij niet kunnen doen. Te zijn wat ik niet ben. Te betalen. Wat uw arme ziel nooit meer betalen kan. Die de schuld dagelijks meer te maken. Ach Heere. Herstel dat rechte leven. En de leer. En de sacramenten, dat is in de mening uw geest, dus ook onder dit volk. En dat, om Jezus wil bewaren ons onderweg, het is misschien glad. We hebben uw bewaring nodig, voor tijd en eeuwigheid. Ach, ontferm u ons er, om Jezus willen. Amen. 26, 2 en 7 tot slot. 26, 2 en 7. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog, alwetende steeds open lag. En het zevende vers. Dan wordt, daar wordt uw lof verbreid op oppermajesteit en wat er verder. Thank you. thans heen mogen zijn in vrede naar uw huis ontvangt, bidden de harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u, de Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zijn u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.